gemeente vooraf een enkele afkondiging. De eerste en de tweede collecte en ook bij de uitgang zijn alle bestemd voor de kerk. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Exodus 17. En daarvan dan de verzen 8 tot en met 16. Dus Exodus 17, de verzen 8 tot en met 16. Tot zover. Ook vanavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat is wat Psalm 84 vers 3 en 4 ons voorhoudt. En we doen er goed aan om dat niet alleen te zingen, maar om dat ook in praktijk te brengen. We houden vandaag middag omdat we geloven en belijden dat de Heere in alles voorziet. En dat Hij ook alles regeert. En we willen dat ook met zoveel woorden belijden met artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis mee. En in aansluiting daarop Psalm 93, het eerste en het vierde vers zingen. Dat daar ook heel mooi bij aansluit, de Heer regeert. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. We doen belijdenis van Gods voorzienigheid en Gods regering met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En dan gaat hetgeen hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand. Dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip kan verdragen. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons zijn verborgen. Ons tevreden houdend dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdend alle schepselen onder zijn heerschappij zo, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, waarop we ons verlaten, wetend dat Hij de duivel in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en al het ding bij geval laat geschieden. Amen. Vanavond lezen wij samen een gedeelte uit Exodus 17. En wel de verzen 8 tot en met 16, dus het laatste stuk van Exodus 17. Er staat boven: Israël slaat de Amalekieten. Exodus 17 vanaf vers 8 tot en met vers 16. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes dan zei tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Jozua deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. En het geschiedde, terwijl Mozes een hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze een steen, legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. En alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. En toen zeiden de Heeren tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Tot zover onze schriftlezing. We willen eerst samen tot de Heeren naderen in ons gebed om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En we willen gedenken aan broeder J. Blankenstein van het Stationsplein. Onze broeder topt al een aantal weken met zijn gezondheid. En nu is vast komen te staan dat het ook allemaal te maken heeft met de suikerziekte waar onze broeder mee te kampen heeft. En we hopen dat nu de medicijnen ook aangepast worden, dat hij ook spoedig zich beter zal voelen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere in de hemel, wij hebben het net met de kerk van de reformatie mogen belijden dat er niet een haar van ons hoofd valt, dat er niet een musje van het dak valt zonder de wil van u als de hemelse Vader. En als uw kerk dat zo belijdt, dan is dat in aansluiting op uw eigen woord. Want u, o Heer Jezus, u hebt het ons toch ook zo nadrukkelijk gezegd in Matthäus 10. Dat zelfs die kleinste dingen, zoals dat vallen van dat musje, dat die onder uw regering vallen. Niets gebeurt buiten uw goddelijke wil om. We hebben het ook samen beleden, Heren, niet dat wij altijd al de dingen kunnen begrijpen. Want er gebeuren in deze wereld soms zulke erge dingen. En we worden in ons eigen leven soms ook met zaken geconfronteerd die ons best ook wel voor vragen stellen. Maar we mogen het beleiden. En wilt u geven dat we dat ook zullen blijven doen? Dat u regeert. Over alles gaat. Alles leidt naar dat grote doel dat u voor ogen hebt. En dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop die gerechtigheid woont die in het paradijs eens ook al is geweest. Heere in de hemel, wat een troost als we het zo mogen zien. Wat een rust gaat er dan ook vanuit, van zo'n belijdenis die we samen gelezen hebben. Dan mogen we het weten. Als we bij u schuilen, dan zijn wij veilig. Dan zijn we bewaard voor nu en tot in alle eeuwigheid. Omdat wij belijden, Heere, dat u over alles gaat en alles regeert. Daarom zijn we ook op deze doordeweekse dag als gemeente bij elkaar. Om biddag te houden. Om al de zaken van ons gewone leven, van ons gemeentelijke leven, van ons persoonlijke leven, ook aan u voor te leggen. We mogen dat zondags doen. Maar we mogen het ook nu doen, op zo'n gewone doordeweekse dag. Wat is dat ook een voorrecht, Heere. Op ieder moment mogen we tot u komen. Op ieder moment wilt u uw oor neigen naar ons gebed. U bent het die het ook in uw woord zegt, ik neig mijn oor tot uw spreken. We komen samen tot u, Heere, om u te vragen om uw zegen over de bediening van uw woord. We zullen samen die geschiedenis overdenken van de strijd die er is geweest tussen Israël en tussen Amalek. En hoe of die strijd ook gestreden is. Het belangrijkste wapen was toch het gebedswapen. Daar kunnen we vanavond zoveel van leren. Heere, geef dat ook onze jonge mensen er iets van mogen leren. Ook onze jongeren, dat ze de waarde mogen leren zien van het gebed. Maar doe het ook ons als ouderen zien. De hand op uw troon, daar gaat het om. Dat is het meest belangrijke voor ons leven. Heere, wij willen samen ook in het bijzonder gedenken aan onze broeder J. Blankenstein van het Stationsplein. Onze broeder die al een aantal weken topt met de gezondheid. En het was best een beetje spannend, wat is er nou precies aan de hand? Maar de onderzoeken hebben plaatsgevonden en het bleek dat het alles met zijn suikerziekte te maken had. En nu worden de medicijnen aangepast en we bidden van u of u dat wilt zegenen, Heere. Dat onze broeder ook binnenkort ook weer met zijn vrouw naar uw huis kan komen en dat hij ook weer kan functioneren. We zijn zo afhankelijk van u in alle dingen. Zegen onze broeder, zegen onze zuster, dat vragen we u, Heere. We bidden van u of u wilt zijn met allen onder ons die moeite en zorgen hebben, die vanavond in de kerk zijn en in wier hart het leeft, om op deze biddag vooral ook die zaken persoonlijk voor u neer te leggen. Wilt u ze gedenken, Heere? Ontfermt u zich over hen? Zo naderen wij samen op deze avond een ogenblik voor uw aangezicht. Heere, geef dat wanneer we het woord ontvangen hebben, dat we dan ook in de juiste gestalte zijn gekomen om straks ook onze voorbeden voor u neer te leggen. Wees in ons midden. Wees ons genadig. Zie ons aan. Alleen in hem, die hoge priester, die altijd voor zijn volk en kinderen bidt. Onafgebroken zijn doorboorde handen opheft. Heere Jezus Christus, hoor ons. Zegen ons om zijnentwil. Amen. Psalm 123 is een psalm waarin naar voren komt dat de dichter als een ootmoedig mens, een klein mens, tot de Heere komt en al zijn noden voor hem neerlegt en ook hem vraagt om zijn ontferming. Wat dat betreft een psalm, dacht ik, die ook voor ons vanavond van toepassing is. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En hoe dan? Gelijk een knecht die op de hand zijns heren ziet. En gelijk het oog van de maagd dat op de vrouw geslagen is. En ook het tweede vers van deze 123e psalm willen we nu samen zingen. zingen straks van Psalm 145 en dan het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, maar zijn goedheid kent in het gans heelal ook geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht en hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het uitgangspunt is vanavond de geschiedenis die we gelezen hebben met als kerntekst dan dat laatste vers, vers 16. En Mozes zei, terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Gemeente, als wij vanavond iets kunnen leren uit deze oude geschiedenis, al zoveel jaren geleden gebeurd, dan is dat wel dat er een geweldige kracht ligt in het gebed. Het is vaak gezegd, en ik zou het eigenlijk dan ook zo vanavond ook nog eens willen herhalen, het gebed is als de ademhaling voor de ziel. Het gebed is zo geweldig belangrijk en krachtvol, dat je er niet zonder kunt, dat je er niet zonder mag. Je kan niet zonder ademhalen als mens, dat weet iedereen. En zo kun je als gelovig mens ook echt niet zonder het gebed. En dat leren we hier in deze geschiedenis. Ik zeg dat nu meteen al. Dat leren we in deze geschiedenis ook overduidelijk vanavond. Toch is niet iedereen het ermee eens dat het gebed zo geweldig belangrijk is. Hè? Want je hoort dat mensen nog wel eens zeggen, waarom zou ik nou eigenlijk bidden? Ja, want de Heere weet toch al wat ik nodig heb. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Hij weet wat wij nodig hebben. Maar hij wil wel door ons gebeden zijn. Anderen vinden dat je alleen maar hoeft te bidden wanneer je in nood bent. Gebed als noodluik. Ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt van een touringcar. Dan zit je in zo'n bus en dan zie je daarboven zie je een luik. En dan met een rode hendel, er staat bij nood openen. Nou, veel mensen denken dat het gebed een noodluik is. Als ze in nood zijn, dan gaat het luik open. Dan pas gaan ze bidden. Als het goed gaat in hun leven, dan bidden ze niet. Waarom zou je toch? Waarom zou je toch? Er zijn ook mensen die zeggen, nou bidden, nou dat hoef je helemaal niet te doen hoor, want dat helpt toch niet. En dan zeggen ze, ik heb al zo lang gebeden. Zo lang de Heere gevraagd of dit mocht gebeuren, of dat uit mijn leven zou verdwijnen. Nou, wat gebeurt er nou? Gebeurt niks. Waarom zul je dan nog bidden? Nee, die mensen zijn er ook niet van overtuigd dat bidden zo ontstellend belangrijk is. Nee. En toch, ik zei het u gemeente, wat wij nou vanavond leren uit deze oude geschiedenis, dat is hoe belangrijk het gebed is. Want ik zal het u even in het kort schetsen. We zien hier het volk Israël in een geweldige, moeilijke situatie. Het is een situatie van oorlog. Hè? Amalek is gekomen om oorlog te voeren tegen Israël. In de woestijn nota bene. En er wordt er gestreden. Maar er wordt er op één front heel bijzonder gestreden. En dat is op het geestelijke vlak. Want wat zie je dan? Mozes grijpt niet het zwaard, maar Mozes grijpt de staf. Mozes gaat niet zomaar op die mensen af om ze te verdelgen. Mozes gaat de heuvel op en gaat de staf omhoog houden naar God. En dan zegt hij, Heere, van u moeten we het hebben. En wat blijkt dan? Als die staf omhoog is, dan wint Israël als de staf naar beneden is, dan verliest Israël. Nou, daar gaat het nou vanavond over. U begrijpt wel, gemeente, hier ligt in deze geschiedenis heel wat onderwijs voor ons, ook van vandaag. Mozes heeft het hier gezegd, we moeten bidden. Vers 16, de hand moet op de troon, zegt hij. Ook in het vervolg, niet alleen als het daar op dat moment nodig is in de strijd tegen Amalek, maar ook in het vervolg. De hand moet op de troon. En dat is denk ik ook wat wij vanavond tegen elkaar moeten zeggen vanuit dit gedeelte. De hand moet op de troon. Dat heb ik dan ook maar als thema gekozen. De hand op de troon. De hand op de troon. Israël heeft, gemeente, heel wat moeite ondervonden in Egypte. Daar weten we ook alles van, nietwaar? En al die plagen hebben ze ook het een en ander van ondervonden. De uittocht was ook niet zo makkelijk. En nou zijn ze dan in de woestijn. Ik kan me voorstellen dat ze, toen ze de Rode Zee doorgetrokken waren, dat ze toen zoiets hadden van, gelukkig, we zijn er. Nou zijn we uit Egypte, nou is het met de verdrukking gebeurd, nu zijn we op weg naar Kanaan, nu is God in ons midden, nou kan ons geen kwaad meer overkomen. Maar het blijkt midden in de woestijn, ja, eigenlijk nog maar kort na de doortocht door de Rode Zee, want dat was in Exodus 15 het geval, moet u maar eens weer even terugbladeren, ziet u dat, is maar net geleden, net na die doortocht, komt men dan alweer in aanraking met strijd. Amalek komt om dat volk van God te bestrijden. Wat kun je dat soms geestelijk ook zo in je leven ervaren? Als je nou de Heere leert kennen in je leven. Als er nou die echte kennis van de Heere komt in je leven. Je mag zien wie de Heere Jezus is voor ons. Wat kun je dan soms denken dat je er bent? Wat kun je soms denken dat je aan het begin van het geestelijke leven er al een, dat je mensen, tenminste al een heel eind bent, hè? En dan kom je er al heel gauw achter in het geestelijke leven dat Kanaan nog wel een eindje verder is en dat je nog door de woestijn heen moet en dat je in de woestijn ook nog zoveel te strijden hebt. Dat is niet makkelijk. Maar zo blijkt het dus wel zo te wezen. Israël, uitgeleid uit Egypte, dwars door de Rode Zee, op een wonderlijke manier geleid door de Heere, en dan in de woestijn. We zijn er! Nee, we zijn er nog niet. We hebben nog de strijd. We hebben Amalek nog. En later komt nog wel het een en ander meer. Amalek. Gemeente, wie waren de Amalekieten? Nou, daar wil ik u iets over vertellen. Dat was een volk dat stamde van Esau af. Ja, zeg je, Esau. Nou, dan begint er meteen iets bij je te branden hier natuurlijk. Een lampje te branden. Oh, wacht even. Esau. Esau, die ruwe Esau. Ja, zo waren die Amalekieten ook. Ruw. Strijdlustig. Hè? Ik zou nog wel wat andere dingen kunnen zeggen, maar ik denk dat dat niet de plaats is hier om dat nu zo naar voren te brengen. U begrijpt goed wat ik wil zeggen. He, die Amalekieten, ruw als Esau. De Bijbel noemt op een gegeven moment dit volk ook nog met die bijzondere titel, eersteling van de volkeren. Keur van de natiën. Wat betekent dat? Nou, dat ze niet de eerste de beste waren. Strijdersvolk bij uitstek. Je zou zeggen, de eremilitie, als er ergens strijd gestreden moest worden, dan moest je de Amalekieten inzetten. Die wisten tenminste hoe je dat varkentje moest wassen. De eersteling der volken, keur der natie. En die komen nou op Israël af. Waarom? Waarom? Nou, gemeente, daar is een heel eenvoudig antwoord op te geven. Bij de uittocht heeft de Heere tegen Israël gezegd dat ze ook van Egypte bepaalde schatten mochten meenemen. Dus ook goud en zilver en vee Dus u moet zich eens even indenken, daar loopt een hele stoet met mensen. En die mensen hebben rijkdommen bij zich uit Egypte. Die mensen hebben vee bij zich. Het is een geweldig rijke schare, inderdaad. En Amalek heeft dat natuurlijk al lang zo gezien. Die mensen die weten van wanten wat ik al zei. Die hebben het lang gezien. Hebben, daar moeten we zijn. Daar moeten we zijn. En ze gaan op Israël af. Nog maar net zijn ze de Rode Zee door. Of daar is Amalek. Nu wordt het niet in dit gedeelte met zoveel woorden gezegd, maar in andere gedeelten wel, gemeente, wil ik ook graag u even op wijzen. Dat is dat Amalek, die heeft Israël hier in de achterhoede aangevallen. En ik weet niet of u ervan op de hoogte bent, maar in de achterhoede van Israël liepen altijd de vrouwen, de kinderen, en daar was het vee ook. Dus je zou eigenlijk zeggen, dat is niemand ten nadele, maar dat is eigenlijk de zwakste plek van de hele stoet, de achterhoede. En juist in die achterhoede heeft Amalek nou die aanval gedaan, lezen we ergens anders. Met andere woorden, ook weer kien hoor, ook weer kien. Hè? Want dan zeg je van, kijk, daar heb je de meeste kans. De meest zwakke plekken zijn door Amalek uitgezocht, hè? Om de aanval te doen, lafhartig. Amalek is daarmee ook beeld van de duivel. Jazeker, beeld van de duivel. Want de duivel, gemeente, die weet ook waar onze zwakke plekken zijn. Die weet nog beter waar onze zwakke plekken zijn dan dat we het zelf in de gaten hebben. En die weet ook precies daar altijd weer gebruik van te maken. En bij de een is het dit en bij de ander is het wat dat. Maar hij weet dat. En hij maakt er gebruik van. En soms moet je tot je eigen beschaming zeggen, nou ben ik toch weer ook in die zwakheid getroffen, lelijke duivel. Lafhartig is die in zijn aanvallen. Amalek, duivel, je kan ze bijna op één lijn zetten. Maar ondertussen is er wel een bijzonder gevaarlijke situatie aangebroken daarin in de woestijn. En er moet gestreden worden, want anders gaat het niet goed. Die Amalekieten, ik zei al, die zijn voor geen kleintje vervaard. Als er nu niet gestreden gaat worden, dan gaat het fout. Dan gaan de mensen ten onder, dan is de uitleiding geweest. Maar dan gaan ze aan het begin van de woestijn, ver van Kanaan, gaan ze dan al te gronden. Er moet gestreden worden. Gemeente, als je het nog eens even weer goed bekijkt, deze strijd, dan zeg je, hier is een poging, niet alleen maar om de rijkdommen van Israël weg te nemen, maar hier lees je ook over een poging om Israël uit Kanaan te houden. Ja, ze mogen best uit Egypte weg, dat is niet zo'n probleem. Maar ze mogen niet naar Kanaan. Amalek, de duivel, wil Israël uit Kanaan houden. Daar gaat het hem om. En nou is dat in het geval van Israël, is dat nog om een andere reden heel erg bedreigend. Ik zal u dat zeggen, gemeente, waar ik eigenlijk precies op doel. Waarom moest Israël naar Kanaan? Ja, zegt u, omdat ze daar in Egypte werden vastgehouden in die slavernij. Dus de verlossing van de Heer. Ja, dat is waar. Dat is waar. Waarom naar Kanaan? Ja, dat was beloofde land. Dat is allemaal waar. En nou nog een stap verder. Waarom nou naar Kanaan? Omdat in Kanaan uiteindelijk David koning zou worden. En omdat uit David uiteindelijk ook weer de grote koning geboren zou worden. De Heere Jezus. Dus je ziet eigenlijk hier al een aanval op het heilswerk van God. Dit is maar niet zomaar even een aanvalletje van Amalek op Israël. Hier is de duivel al bezig om te proberen om de komst van de Heere Jezus Christus te verijdelen. Dat kan hij gelukkig niet, maar hij heeft wel alles in het werk gezet. Ziet u hoe ver of het gaat, hè? Hoe diep of het gaat. Hè? Israël wordt belaagd. En dan moet Israël gaan strijden, gemeente. En dan moet er flink gestreden worden ook. En je ziet het hier ook, Mozes die geeft het bevel aan Jozua, de sterksten van het volk worden gemobiliseerd. En hij geeft bevelen, zoals een goed leider van het volk ook betaamt. De mannen moeten het zwaard hanteren, er moet gestreden worden. Maar, en daar hadden we het net samen al over, en dat is wat ik vanavond ook heel graag naar voren wil brengen, gemeente. Dit zwaard is niet de enige handeling in de strijd tegen Amalek. Het is zelfs niet de belangrijkste handeling. Want de belangrijkste handeling wordt door Mozes zelf gedaan. En hoe gaat hij strijden? Hij gaat niet het strijdperk in, maar hij gaat de heuvel op. De heuvel die daar in de omgeving is. Zie je dat? Zie je dat? Dan gaat Mozes gaat omhoog. Nee, wacht even, het is niet... Ja, het is Mozes, maar er zijn nog twee anderen bij. Ja, Aaron is het ook, die kennen we. Maar er is nog iemand bij, wie is dat? Ja, hij heet Hur, staat er. Wie was Hur? Weet u wie Hur is? Dat weet niemand. In buitenbijbelse geschiedenissen komt de naam Hur wel voor, als zijnde de man van Mirjam. Nou, dat kan heel goed. He, dan is het ook te verklaren, dan zijn het dus familieleden. He? Aaron, de broer van Mozes. Hur, de zwager van Mozes. Ze gaan met z'n drieën gaan ze daar de heuvel op. Zie je ze gaan? En dan gaat daar de strijd plaatsvinden. Zie je? Daar op de heuvel. Het lijkt erop alsof die drie mannen niet mee gaan strijden. Dat ze niet dat zwaard hanteren. Ha, durven ze niet? Laten ze het maar weer aan de anderen over, slappelingen. Nee, de eigenlijke strijd wordt daar op de heuvel gestreden. Want Mozes gaat bidden. En Aaron en Hur gaan meehelpen. Om die geestelijke strijd op de heuvel te strijden. Mozes trekt niet het zwaard. Mozes trekt zijn staf. Ik weet niet, gemeente, of het u opgevallen is, maar hier in deze tekst staat, dat is de staf van God. Wat betekent dat? Is dat nou een staf die de Heere aan Mozes gegeven heeft? Daar lees je helemaal niks van in de Bijbel. Wat je wel in de Bijbel leest, dat Mozes deze staf al had toen hij nog schaapherder was. Hè, bij Jethro in Midian. Dus het was gewoon zijn eigen staf, zijn schaapherderstaf. En nou ineens heet hij de staf van God. Hoe kan dat nou dan? Jawel, de Heere heeft die staf bijzondere kracht gegeven. God heeft toen, dat weten we wel, God heeft toen tegen Mozes gezegd, deze staf, hè, die kan je nou zomaar op de grond gooien en dan wordt hij een slang. En als je dan de slang bij zijn staart pakt en je trekt hem omhoog, dan heb je weer een staf. Wonderlijk. Zo heeft God die staf veranderd, dat het een wonderteken werd. Gemeente, die staf, daar heeft de Heere ook wonderen door gedaan. Die Rode Zee, die doortocht, hè? Hoe ging dat ook alweer? Mozes sloeg met de staf op het water en er kwam een droog pad doorheen. Weet je wat ook met die staf gebeurd is? Dat Nijlwater, dat is in bloed veranderd. Door die staf van God. Kijk, zo zie je dat en dan nog één iets. Op een gegeven moment was men ergens en er was geen water. En hoe is er toen water uit de rots gekomen? Hij moest spreken. Mozes, hij deed het niet. Wat deed hij? Uit nijdigheid sloeg hij met de staf op de rots. Er kwam de water uit. Dus wat zie je nou in de Bijbelgemeente? Het is die gewone staf, maar de Heere heeft wonderen door die staf gedaan. En daarom noemt de Heere die staf hier mijn staf, hè, de staf van God. En die staf die gaat Mozes naar omhoog houden. Wat betekent dat? Nou, als je daarover nadenkt, dan zeg je, dan is het zo klaar als wat. Wat Mozes daar doet, dat is dit, gemeente. Hij gaat God zijn eigen werk voorhouden. Hij gaat God bepalen bij zijn eigen wonderen. Door deze staf hebt u hele machtige wonderen gedaan. Hè? Ik heb er net iets van gezegd. Hè? En zo gaat hij als het ware tegen de Heere zeggen. Heere, nou zitten we in deze gevaarvolle situatie. Hier is een wonder nodig. Want anders gaan we er allemaal aan. Wilt u dat wonder doen? Wilt u het doen? Om wie u bent. U bent toch die wondervolle God. U hebt ons uitgeleid. U hebt ons doorgeleid. De staf is er toch een teken van. U hebt zich toch over ons ontfermd. Zo pleit hij op de trouw van God. Zegt hij, Heere, deze staf, ziet u hem? Is uw staf. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. We zijn toch het voorwerp geweest van uw zegen. En daarom pleiten we nu ook op uw werk. Wees ons genadig, o God. Ja, wees ons genadig. Zie je, dat is het nou. Dat is wat Mozes daar nou doet. Pleiten op dat werk van God. En dat is nou het belangrijkste werk wat er gebeurt in die strijd. Want wat blijkt nou, gemeente, als Mozes die staf omhoog houdt, dan wint Israël, dan verliest Amalek. En als hij dan op een gegeven moment te moe wordt, hè, want het is natuurlijk heel wat geweest, hè, die staf zo omhoog houden, als hij dan te moe wordt en die staf die zakt weer iets naar beneden, dan gaat het net andersom. Dan verliest Israël en dan wint Amalek. Dus de kracht van het omhoog heffen van die staf, die kracht geeft de overwinning, de kracht van God. Mozes bidt. En de Heere geeft kracht en overwinning. Ja. En wat doen die andere twee nou? Want Mozes is niet alleen maar de heuvel opgegaan, maar ook Aaron en Hur. Wat doen die twee nou? Nou, ze helpen hem. Ze ondersteunen hem. Eerst wordt er een steen onder Mozes gelegd, dan kan hij daarop gaan zitten. Hè? Maar dat is nog niet genoeg, want uiteindelijk dan gaan ze hem ondersteunen onder zijn armen. Hè? Zie het voor je. Hè? Mozes in het midden, hè? Staf omhoog. Maar Aaron aan de ene kant, Hur aan de andere kant, om de armen omhoog te houden. Want die staf moet hoog blijven. Het gebed moet onafgebroken opgeheven worden tot God in de hemel. Want daar ligt nou de kracht in voor de strijd. Nou, gemeente, u zult het met mij eens zijn, we kunnen daar nog heel lang en breed over praten, maar we kunnen het ook eigenlijk zo in een paar zinnen tegen elkaar zeggen. U zult het met mij eens zijn wanneer ik zeg, de eigenlijke strijd werd gestreden op de heuvel. Ja. Weet u, er bestaat een hele mooie afbeelding van deze strijd. En ik kan mezelf niet goed meer herinneren waar ik die afbeelding van die zit in mijn hoofd. Maar ik weet niet, het kan uit een kinderbijbel zijn of iets anders. Maar die afbeelding die is als volgt. Dan zie je dan die heuvel, dan zie je die drie mannen, Mozes en Aaron en Hur. En dan zie je daarachter, zie je dan het volk strijden. Ja, wat betekent het dan? Nou, dat vind ik zo mooi, want daar heeft die kunstenaar, die heeft daarin eigenlijk naar voren laten komen. Kijk, de eigenlijke strijd werd op die heuvel gestreden. Dus de heuvel is vooraan en de strijd is erachter. Terwijl het misschien in werkelijkheid net andersom is geweest. Hè? Maar de heuvel voorop, de strijd erachter. Op de heuvel gebeurt het. Daar wordt de overwinning gehaald. De staf van God wordt opgeheven tot hem. Nou, gemeente, wat een zegen, hè, dat volk zo'n voorbidder had. Hè, dat Mozes dat op dat moment mocht doen. Hè. Het volk had meer aan Mozes op de heuvel dan dat hij het zwaard had gegrepen. Daar zijn we het over eens. En nou mogen we nog weer verder kijken. Want we zien niet alleen Mozes daar op de heuvel, voorbiddend. Maar we zien ook de Heere Jezus, hè? Die aan de rechterhand van God de Vader is. Hè, die daar onafgebroken ook zijn doorboorde handen voor Gods aangezicht houdt. En de Vader dan ook herinnert aan zijn borgwerk, zijn kruiswerk op Golgotha. En dat de Heere dan op grond van dat borgwerk ook pleit voor zijn kinderen, voor zijn volk op aarde. Heere, bewaar ze in mijn naam. Want er komt zoveel op hen af. Aan verleiding, aan strijd. Er komt zoveel op hen af. Ze hebben het niet zo makkelijk op de aarde, in de woestijn. Bewaar ze in mijn naam. Wat is dat een geweldige troost, als je dat ook mag weten, dat er een voorbidder voor je is in de hemel. Het aardse bestaan is een bestaan in de woestijn. Hè? Wat kun je daar soms ook onder zuchten? Die ziekte, die spanning die het met zich meebrengt. Dat verdriet waar je mee te kampen hebt, elke dag weer opnieuw. De strijd om het bestaan. Wat een spanning kan het ook altijd weer geven, elke dag opnieuw. Een troost en een bemoediging. Er is er één in de hemel die onafgebroken bidt. Meer dan Mozes is hij, de Heere Jezus. Mozes moest nog een staf opheffen. Was al heel wat. Maar hij heeft doorboorde handen. Dat is meer. Daar ligt nog meer in. Want dat wil zeggen dat alles volkomen volbracht is. Alle schuld door hem verzoend. Alle dood door hem overwonnen. Alle satanische aanvallen uiteindelijk ook door hem te overwinnen. Doorboorde handen. Veel belangrijker dan die staf. Jezus als hoge priester. Weet u, gemeente, we zien veel te weinig omhoog, denk ik. Of bent u dat niet met me eens, hè? Ik zal vanavond niet zeggen dat u niet naar uw eigen situatie mag zien, natuurlijk. Hè? De zorgen, de moeite, de strijd, ze zijn er. Maar vergeet niet omhoog te kijken. Meer dan Mozes is Jezus aan de rechterhand van de Vader. Oh, wat een troost. Wat een geweldige troost. Als ik zicht heb op die gezegende hoge priester, die voorbidder in de hemel. Nou, gemeente, dan wordt daar die strijd daar beslist in het voordeel van Israël, omdat Mozes daar op de heuvel voor hen bidt. Na de overwinning wordt er een altaar gebouwd. En dat altaar krijgt ook een naam. Er staat: de Heere is mijn banier. Prachtige naam. Was een banier. Dat is eigenlijk een soort van een vaandel. Een legeronderdeel heeft altijd een soort van een vaandel. Nou, de Heere is mijn banier. Hij is ons vaandel. Hij beschermt ons. Hij leidt ons. Hij geeft ons de overwinning. Mozes beleidt het. Ik heb wel de staf omhoog gehouden met Aaron en met Hur. Maar de overwinning komt niet van mij. Die komt van de Heere onze God. Dat is wat daar nu beleden wordt. Maar gemeente, en daar willen we het nu samen over hebben. En ik denk dat we ook een klein beetje zo tot de spits komen van deze hele geschiedenis. Dat is, na de overwinning gaat Mozes het volk ook oproepen om de hand op de troon te blijven houden. Hij zegt, die hand op de troon, die moeten we blijven hanteren. Want hij stelt hen in het vooruitzicht. De oorlog van de Heere tegen Amalek zal van geslacht tot geslacht zijn. Met andere woorden, we hebben nu wel even Amalek mogen overwinnen. Maar pas op hoor, pas op. Binnen de kortste keren komen ze terug. En als Amalek niet terugkomt, dan heb je wel weer een ander volk dat eraan komt. Dus met andere woorden, de strijd in deze woestijn, nee, die ben je nog niet te boven. Dat is pas als je in Kanaan bent. Als je pas in Kanaan bent. Maar als je in de woestijn bent, dan moet je blijven strijden. En wat zegt Mozes dan tegen de mensen? Hij zegt, en dan moeten jullie de hand op de troon blijven houden. Daar gaat het om. Zoals ik de staf omhoog heb gehouden, zo moeten jullie nou de hand op de troon blijven houden. Zo moeten jullie nou altijd weer opnieuw je handen vouwen, je harten opheffen tot de Heere. Daar gaat het om. Om te smeken, om te pleiten, om te volharden in het gebed. De hand moet op de troon, zegt hij. Daar gaat het om. Nou, daar gaat het om voor ons ook. Voor u, voor jou, voor mij. De hand op de troon. Waarom? Denk nou eens aan je gezondheid. Denk nou eens aan kracht om je werk te kunnen doen. Aan je voedsel. Aan je kleding. Aan je onderdak. Aan de ondersteuning bij de studie. Zijn wij niet volstrekt afhankelijk van de zegen van de Heere? Ja, jongeren, ik kan me best begrijpen dat op sommige momenten dat jij het best moeilijk vindt om die afhankelijkheid echt te beleven. Want als je brood nodig hebt, dan ga je toch morgen naar de supermarkt, hè? Ja, toch? Hè? En als je kleding wilt hebben, is dat toch ook niet zo'n heel erg groot probleem, hè? Dat is, nou ja, dat is voor jou moeilijk. Dat is voor ons als ouderen ook best wel moeilijk. Om dan werkelijk de afhankelijkheid te blijven beleven. Maar toch, we moeten heel reëel zijn. We moeten heel reëel zijn. We kunnen nog geen grassprietje uit de grond voordoen komen. We kunnen ook onszelf niet kleden. Als de Heere zijn zegen inhoudt. Psalm 104 zegt op een gegeven moment, als hij zijn hand sluit, dan zullen ze vergaan. En als hij zijn hand opent, dan zullen ze overvloed hebben. Nou, daar ligt het nou in. Hè? De Heere moet het ons geven. Ook die gewone dingen van elke dag. Hij moet het ons geven. En daarom moet die hand op de troon. Ook voor jou. Zul jij ook elke dag de Heere bidden? Zult u, mijn broeder, mijn zuster, ook iedere dag te vinden zijn in de binnenkamer om werkelijk alles van de Heere te verwachten? De hand moet op de troon. Is dat ook niet nodig met het oog op de geestelijke strijd die wij hebben te voeren? Hè? In het geloofsleven zijn we in de woestijn en we worden door Amalek bestreden en we worden door de Midianieten bestreden. Of heb u daar geen last van? Ja, toch wel? Als die geestelijke strijd er is, hè, hoe denk je die dan te kunnen strijden en dan te kunnen overwinnen? Toch niet in je eigen kracht? Nee, de hand op de troon. Iedere dag weer opnieuw, de hand op de troon. Heere, u moet het me geven. Ik ben zwak, ik ben zwak. Maar u bent het toch die uw kracht in mijn zwakheid wilt volbrengen. Dat ik staande kan blijven in die geestelijke strijd. Dat ik te midden van alle verleidingen toch uw naam kan grootmaken. Dat ik met mijn leven uw heerlijkheid mag uitstralen. Heere, geef het. De hand op de troon. Moet die ook niet op de troon vanwege alle ontwikkelingen om ons heen? Wat zijn er niet in ontwikkelingen? Gisteren zijn er weer verkiezingen gehouden. We zijn dankbaar dat hier in Veenendaal dan ook de christelijke politiek dan nog redelijk overeind is gebleven. Maar er zijn toch best signalen die je, nou, die je zorg geven. En ook verder in ons maatschappelijk leven. Onze jongeren hebben onlangs ook een actie gevoerd voor de verruiming, of tegen de verruiming, ik moet het goed zeggen, tegen de verruiming van de abortuspraktijk. Ja, wat is er in onze maatschappij ook niet een hoop aan de hand? Het opkomende gevaar van dreigingen vanuit de islam. Er is heel wat in onze maatschappij aan de hand. En dan kun je voor afsluiten denken van we zoeken het in onze eigen kring wel uit, maar we zitten toch midden in de maatschappij. De hand moet op de troon. Je moet je niet laten beangstigen, maar je moet alles bij de Here neerleggen. De hand op de troon. Als het gaat ook om de dingen om ons heen. Gemeente, we sluiten samen af. Wat leren wij vanavond uit deze oude geschiedenis? Dat het gebed zo geweldig belangrijk is. Ja toch? De hand op de troon, als Daniël, als Ezra, als Mozes. De hand op de troon voor onszelf, voor onze gemeente, voor Nederland, voor deze wereld. Laten we geen kleine gedachte hebben van het gebed. De hand op de troon vandaag en morgen, totdat hij komt. En hij komt. En dan zullen er geen moeite meer zijn. Dan is alle zuchten, alle strijden overgegaan in zingen en in verblijden. En die tijd, daar mogen we ook naar uitzien. Die tijd, die heeft de Heere ons in het vooruitzicht gesteld. Maar zolang het nog niet zo ver is, luidt het woord van Mozes voor ons van vandaag. Heb toch de hand op de troon. Wees biddend bezig voor het aangezicht van God. Amen. Samen de hand op de troon leggen. Heere in de hemel, die geschiedenis die we vanavond samen overdachten, wat is dat toch een prachtige geschiedenis. En wat leert die ons ook niet veel over het gebed. Mozes die de staf omhoog mocht houden. En daarom mocht Israël die sterke Amalekieten overwinnen. Heere, geef dat we vanavond ook het weer hebben gezien. Ja, die hand die mag op de troon en wat een zegen. En wat een kracht gaat daarvan uit. En nu komen wij samen tot u, Heere. En we willen onze gebeden voor u neerleggen. Wij bidden voor gewas en voor arbeid. Want we zijn er diep van overtuigd dat als u uw hand niet opent, dan zullen we gebrek lijden. Ook al lijkt het zo dat het allemaal vanzelf spreekt. Voedsel in overvloed, kleding geen gebrek. Het is uw milde hand die het ons geeft en geven moet. Heren, wij bidden om uw zegen over gewas en over arbeid. We leggen ook zorgen voor u neer. Heren, er wordt gesproken over vogelgriep en over varkenspest. Zullen die ook binnen onze grenzen zich laten gelden? Het zou best kunnen. Maar we leggen dit alles ook in uw handen. Want dat is toch het beste wat we kunnen doen, Heren. Ontfermt u zich over ons ook in dat opzicht. Help ons bij ons werk, als dat werk soms zo moeilijk valt. Als het ons zo zwaar terneerdrukt, dat het al onze energie soms kost. Wilt u ons nabij zijn, Heren? Wilt u zijn met de moeders in de gezinnen? De moeders waar heel veel op afkomt, die heel veel te doen hebben, dat u hen ook steeds weer de kracht te geven. Onze jongeren, Heren, we willen ook onze jongeren aan u opdragen, dat ze ook van u de kracht mogen ontvangen om hun werk te doen op school, de opleiding die ze volgen, laten ze ook zich afhankelijk weten van u. Heer in de hemel, we dragen elkaar vanavond aan u op. In onze persoonlijke situatie. Misschien zijn we wel met een hart vol zorg en strijd naar de kerk gekomen. Heere, ontfermt u zich over ons. We heffen de staf op. En we zeggen, wilt u in uw trouw naar ons omzien? Wilt u in uw liefde zich over ons ontfermen? En in uw genade naar ons omzien? Heer in de hemel, wij willen ook vanavond ons gemeentelijk leven aan u opdragen. Wilt u met uw geest en met uw woord blijvend in het midden van ons werken. En wilt u geven dat we meer en meer aan u verbonden mogen worden door dat oprechte geloof. Wilt u geven, Heren, dat ook meer en meer mensen in ons midden aan u voor het eerst verbonden mogen worden. We denken ook aan jonge mensen. Dat ze niet bezwijken voor de verleidingen van de wereld. Maar dat ze het mogen leren beleiden. We zullen de Heere dienen. Hij is onze God. Hij is ons heil. Heren, wilt u geven dat we niet alleen de band met u mogen bewaren, maar ook de band met elkaar. En wilt u geven dat we ook echt mogen zien wat een opdracht u ons geeft om ook gemeend te zijn vandaag in deze tijd. Wij willen u bidden, Heren, of u wilt zijn, ook met alles wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, tot opbouw. We denken aan alle commissies, we denken aan alle verenigingen, alle kringwerk. Uw zegen. Daar is het aan gelegen, dat erkennen we en daar bidden we samen om. Heren in de hemel, we dragen ook alles aan u op wat om ons heen gebeurt. Gisteren zijn er verkiezingen gehouden en we zijn dankbaar dat ook in Veenendaal hier de christelijke politiek overeind mocht blijven. Maar er zijn best toch ook wel weer zorgelijke ontwikkelingen. Heren, wij bidden u of u allen die in de christelijke politiek hun taak hebben ontvangen wilt ondersteunen. En dat u hun werk ook zegent in het midden van onze samenleving. We bidden u voor onze samenleving, ons land en ons volk, waar zoveel aan de hand is. Ons volk dat steeds verder afdwaalt van u, van uw geboden. Heren, ontfermt u zich en breng een keer in de dingen van waarmee men zich nu bezighoudt. Uw geboden zijn toch gegeven om gehouden te worden. En daarin ligt toch leven en loon. Wilt u zijn met onze overheden? We dragen Ook onze vorstin van harte aan u op. Heere, ontfermt u zich. Zo komen we samen tot u. We hebben nog wel veel meer dingen u voor te leggen, maar u weet alle dingen, Heere. Wij weten ook dat er een grote voorbidder is. Meer dan Mozes is hij, de Heere Jezus Christus. En dat is een troost. En wilt u geven dat we die troost ook steeds weer mogen beleven. Zo komen we samen tot u. Heere, ontfermt u zich over ons. Hoor naar ons gebed. Zie ons aan, niet in onszelf, maar in dat volbrachte werk van Hem, die gekomen is en die komen zal, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij zingen samen uit het gebed des Heren, het derde en ook het negende vers. Het gaat over dat koninkrijk van de Heren dat gekomen is, maar dat ook komen zal. Het gebed des Heren, het derde en ook het negende vers tot slot van deze dienst. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.